Gemeente, laten we deze dienst beginnen door samen te zingen. Psalm 100, het derde vers, gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof, looft hem al daar met hart en stem. Prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Psalm 100, het derde vers. De schriftlezing voor deze middag is uit de Openbaring aan Johannes, het zevende hoofdstuk, Openbaring 7. Maar eerst belijden we ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen aan welke macht gegeven was, de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen, en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Gemeente, zingen we nu de psalm 113 vers 2, dat is de psalm van de basisschool. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heeren namen lof gegeven. De Heer is boven het heidendom, zijn heerlijkheid bekend alom, is boven zon en maan verheven. Psalm 113 vers 2. Gemeente, ik wil u vanmiddag een preek lezen van wijlen dominee M. Golverdingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, zondag 22. En ik lees daarvan nu eerst vraag 57 en vraag 58. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden? Vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 87, vers 1 en 2 en 5. Psalm 87, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En vers 2, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En het vijfde vers, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87, vers 1, 2 en 5. Gemeente, wie een reis naar het buitenland gaat maken, is daar al lang van tevoren mee bezig. Hij verdiept zich eens in een reisbeschrijving en spreekt met kennissen die er al eerder geweest zijn over zijn voorgenomen reis. Zo wordt het verlangen versterkt om de reis te beginnen en het reisdoel te bereiken. Zo gaat het ook met Gods volk op de weg ten leven. De Heere verwekt door zijn woord in hun hart een pelgrimsverlangen om de poorten van Sion eenmaal voor altijd te mogen binnengaan. Het is opvallend dat de Heilige Geest daartoe ook vele malen gebruik wil maken van het boek Openbaring. In de eenzaamheid van Patmos heeft de oude apostel Johannes menige blik mogen werpen door de geopende poorten van Sion. Als de Geest des Heren zich bij het woord voegt, kan zich van Gods kerk een hemels heimwee meester maken. In het slot van Openbaring 7 dat ons is voorgelezen, verzekert de Heere al de zijnen dat ze de volle zaligheid in Sion zullen ontvangen. Elke pelgrim zal in de heerlijkheid van de Godstad mogen delen. Het is opvallend dat in de versen 15 tot en met 17, waarmee het hoofdstuk besluit, 7 keer sprake is van een toekomende tijd. 7 maal wordt het woordje zal of zullen gebruikt. Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. De zon zal op hen niet vallen. Ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. Het lam zal ze weiden. Het lam zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Die toestand van de eeuwige heerlijkheid zal geen einde hebben. Die duurt voort tot in der eeuwen eeuwigheid. 7 keer zal. 7 is ook het Hebreeuwse woord voor zweren. Die zevenvoudige beschrijving van wat Gods kinderen wacht aan het eind van dit hoofdstuk heeft dus de waarde van een eed. Ja, de Satan kan hier op aarde Gods kinderen wel aanvallen en hun voorhouden dat zij onkunde zijn uit de christenreis van Bunyan die Sion nooit bereikte. Of hij probeert hun wijs te maken dat ze familie zijn van veerman, ijdele hoop. Maar toch, Sions koning bevestigt in het leven van zijn kinderen altijd zijn beloften door zijn woord en geest. Als het oog van het geloof op de belover mag worden geslagen, mogen ze hier op aarde met de oude Simeon reeds zeggen: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Datzelfde woord van Simeon nam Jacob reeds in oude tijden op zijn lippen. We willen daarbij met Gods hulp nader stilstaan aan de hand van zondag 22 van de Heidelbergse catechismus, die het uitgangspunt vormt voor de prediking en die u is voorgelezen. Wij staan samen stil bij de heerlijke erfenis van Gods kerk en dan letten we op de aanvankelijke zaligheid, de volkomen zaligheid, de onuitsprekelijke zaligheid. Dus de heerlijke erfenis van Gods kerk en dan ten eerste de aanvankelijke zaligheid, ten tweede de volkomen zaligheid en ten derde de onuitsprekelijke zaligheid. In de eerste plaats letten we op de aanvankelijke zaligheid, want we lezen dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. In de tweede plaats wijzen we op de volkomen zaligheid, want er staat in antwoord 57 eveneens: maar dat ook dit mijn vlees aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En tenslotte willen we nog wat zeggen over de onuitsprekelijke zaligheid, zoals daarover wordt gesproken in vraag en antwoord 58, dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien. Dan nu ten eerste de aanvankelijke zaligheid. Het is opvallend dat de Heidelbergse catechismus in het begin van antwoord 57 allereerst over de ziel spreekt, dat niet alleen mijn ziel. Misschien zegt u, dat is toch wel wat vreemd, want de vraag die erbij hoort gaat toch ook over het lichaam, over de opstanding van het lichaam. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Toch is deze benadering voor de hand liggend, gemeente, want we kunnen de zalige opstanding nooit losmaken van het zalige sterven dat haar hieraan is voorafgegaan. Dat brengt ons eigenlijk direct tot de vraag, wat is er toen met de ziel gebeurd? Is de ziel sterfelijk? Is ze onsterfelijk? Treedt er bij het sterven een zogenaamde zielenslaap in, zoals steeds opnieuw beweerd wordt? Leeft de ziel gescheiden van het lichaam voort? Onze vaderen hebben er in zondag 22 een beslist antwoord op gegeven. Dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Mijn ziel. God heeft de mens geschapen met ziel en lichaam. Maar door onze ontzettende zondeval is de rechtvaardige straf van de dood over alle mensen gekomen en worden in het ogenblik van het sterven ziel en lichaam van elkaar gescheiden. Wie bij het sterven van een van zijn dierbaren of van een ander mens wel eens tegenwoordig is geweest, weet wel welke diepe indruk dat in onze harten nalaat. De ziel wordt van het lichaam gescheiden. Het lichaam keert bij het sterven weer tot stof, omdat de Heere het uit de aarde genomen heeft. De ziel is echter van een andere herkomst dan het lichaam. Bij de schepping heeft de Heere de ziel in de mens ingeblazen. De hele mens is drager van het beeld Gods, maar met name in de ziel lag het beeld en de gelijkenis van God, kennis, gerechtigheid en heiligheid. De ziel is dan ook zo bepalend voor de mens, dat de schrift vaak alleen het woordje ziel gebruikt als de hele mens bedoeld wordt. Dan is het lichaam erbij inbegrepen. Alzo werd de mens tot een levende ziel, lezen we in Genesis 2 vers 7. Omdat de ziel van God is, kan niemand precies aanwijzen waar ze zich in ons lichaam bevindt. Maar de ziel woont in ons, de ziel zijn wij zelf. De ziel woont in ons hart, ze doorwoont onze hele lichamelijkheid. De ziel heeft haar werkingen in het lichaam, maar strekt zich in haar werkingen ook uit tot ver buiten het lichaam. We lezen bij de psalmist, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. De ziel is het voornaamste, het eigenlijke van de mens. De Heere Jezus heeft zo dikwijls gezegd dat onze ziel meer waard is dan de hele wereld. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Mijn ziel, gemeente, is mijn ik. Uw ziel, dat is uw ik, met haar gevoelens en begeerten, met haar willen en streven. Daarom zeggen we ook, wanneer we in een sterfhuis bij een geliefde dode staan, hij is niet meer, zij is niet meer, de ziel is weggenomen. Ziel en lichaam zijn van elkaar gescheiden en de ziel bestaat voort. De door de Heere ingeblazen ziel is onsterfelijk. Talloze mensen ontkennen dat vandaag aan de dag. Nu de ontkerstening zo'n ontzaglijke greep heeft op ons volk, klinkt het luider dan ooit in uw werkomgeving of waar u ook maar bent, dood is dood. De mensen die dat zo koud en hard zeggen, lijden overigens vaak aan een fundamentele angst voor de dood. Ze willen van geen eeuwigheidsbestaan meer weten. Ze willen niet ter verantwoording worden geroepen. Maar, gemeente, al is dat verschijnsel nu vrij algemeen, het is toch al zo oud als de wereld. In de klassieke oudheid waren er al wijsgeren te vinden die er zo over dachten. Ik denk aan Epicurus die ontkende dat de mens onsterfelijk zou zijn. De dood, zo leerde hij, was het einde van alles, ook van de ziel die de mens heeft. En wat denkt u van de Sadduceeën, de vrijzinnigen uit de tijd van de Heere Jezus? Die vrijzinnige, sterk verwereldlijkte Joden uit de tijd van de Heere Jezus loochenden ook de onsterfelijkheid. Ze geloofden niet in een ziel en ze geloofden ook niet in engelen. Maar de getuigenissen van de Heilige Schrift, die eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert, spreken er anders over. En die getuigenissen zijn vele. Gods woord leert tot grote troost van de kerk dat de ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. De Heere Jezus heeft zelf gezegd tegen de bekeerde moordenaar aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zijn lichaam bleef op de aarde, maar gij, de ziel van die moordenaar, zou met Christus in het paradijs zijn. Als een kind des Heeren sterft, dragen de engelen zijn ziel tot God. Dat gebeurt ogenblikkelijk bij het sterven. Zoals de engelen de ziel van Lazarus in Abrahams schoot droegen, zo dragen zij de ziel van Gods kinderen tot de drie enige God. Dat leert de Heere Gods kinderen hier op aarde al verstaan door het geloof. En soms hebben ze daar een levende indruk van in het hart. Dan mogen ze eruit spreken. Want wij weten dat, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is geen oppervlakkige kennisneming van feiten, maar een persoonlijke, heilige wetenschap, waarbij we door de Heilige Geest en het Woord met heel ons bestaan betrokken worden. Wij weten, dat is de zekerheid van het geloof, wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. De kerk reist niet af op een flauwe hoop, maar in de wetenschap van het geloof. Voor u die de Heere hier mocht leren vrezen, is dit de ware stervenstroost. Want als de aardse tabernakel wordt afgelegd, zal de strijd tegen de zonde, waardoor u in dit leven soms zo moe en moedeloos kon worden, voor altijd voorbij zijn. Dan zult u de zonde mogen afleggen die scheiding maakte tussen God en uw ziel. De zonde afleggen, met alle moeite, verdriet, aanvechtingen, strijd en benauwdheid. Dan zult u mogen delen in de volmaakte vreugde die de Heere Jezus Christus door zijn dierbaar lijden en sterven heeft aangebracht. U zult uw hoofd altijd mogen roemen en prijzen. Heeft hij zich hier daarvoor niet aan uw ziel geopenbaard? Hebt u Christus hier niet al gezien, blinkend achter de tralies van het woord? Hebt u hem niet bij ogenblikken mogen aanschouwen door het geloof? Ik weet wel dat er een verschil is in trap en mate, maar wanneer Christus aan ons hart wordt geopenbaard, zegt elke arme zondaar met heel zijn hart: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. De geest van Pinksteren verheerlijkt Christus in het hart. Dat doet hij bij aanvang en bij voortgang. Het zaligmakend geloof is erop gericht om zich op het allernauwst met de hemelse bruidegom Christus te verenigen. Het is waar dat Gods kinderen hier alles maar ten dele kennen, maar daar zullen zij deze koning, wiens schoonheid zij hier gezien hebben, ten volle kennen. Daar zullen zij hem eeuwig aanschouwen. Daar zal hun loflied niet meer ophouden. Het zijn hier soms maar van die zeldzame ogenblikken dat ze eens ruim gesteld zijn en God met heel hun hart mogen roemen en prijzen. Maar daar zal de lofprijzing van de drie enige God heel hun bestaan uitmaken. Hier is de stervenstroost voor allen die Christus leerden kennen in zijn schoonheid, dat zij van stonde aan tot Christus hun hoofd zullen opgenomen worden. Van stonde aan. Die uitdrukking is uit het dagelijks taalgebruik verdwenen. Maar u voelt wel aan wat ze betekent. Onmiddellijk. Direct. Nee, er bestaat geen vage vuur na de dood, zoals in de Roomse kerk geleerd wordt. Na het sterven zouden volgens Rome de zielen naar een louteringsvuur, naar een veegvuur of een vage vuur moeten. En daarin zouden sommigen op een vlugge wijze en anderen langzamerhand gevaagd, geveegd, gereinigd worden van de zonde. om dat vage vuur dan gereinigd te kunnen verlaten en naar de hemel te gaan, zouden de levenden de doden moeten helpen met bepaalde zielenmissen, met kerkelijke en persoonlijke gebeden. Al wil men in de Roomse kerk tegenwoordig wel wat terugkomen op de uiterst plastische voorstellingen van het vage vuur, de leer erover wordt toch geheel gehandhaafd. Ook in de nieuwe catechismus van de bisschoppen, een aantal jaren geleden in Nederland verschenen, kun je dat lezen. Achter de dood, zo gelooft de Roomse kerk, is er plaats voor een laatste loutering, het vage vuur, verbonden met de definitieve, totale omkeer tot godslicht. Gemeente, tot deze volstrekt onbijbelse leer van het vage vuur, waarover werkelijk geen woord in de Bijbel te vinden is, komt Rome omdat het in wezen de volkomen verzoening van Christus voor al de zonden van zijn volk loochent. Men moet en door anderen, Jezus Christus, de heiligen en Maria, en door zichzelf betalen. Men moet betalen door allerlei boetedoeningen te doen, zelfs na de dood. Maar Gods kerk heeft geen veegvuur nodig om na het sterven nog gereinigd te worden. Christus heeft zijn bloed vergoten en dat dierbare bloed, gesprengd op hun hart en geweten, reinigt hen van alle zonden. Christus heeft een volkomen offer gebracht. De Hebreeënbrief zegt, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden, in Hebreeën 10. Daarom wordt de ziel van Gods kinderen terstond, van stonden aan, direct, bij het sterven opgenomen tot Christus haar hoofd. De bewijzen uit de Bijbel zijn overvloedig. Ik hoef dat deze keer niet zo uitvoerig te behandelen. Denk nu alleen maar aan het woord van Johannes dat hij op Patmos sprak en dat hij neerschreef, omdat de stem uit de hemel tegen hem zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. In Openbaring 14. Zo is Christus Jezus de enige bron van troost voor zijn kerk, in leven en in sterven beide. Hij werkt bij aanvang en versterkt bij voortgang in hun levende hoop dat zij van stonden aan tot hem zullen worden opgenomen. Die hoop doet hen in het geloof belijden. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken, Psalm 17. Christus kocht hen echter niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Daarover spreekt antwoord 57 vervolgens. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Ten tweede, de volkomen zaligheid. Gemeente, de Bijbel leert heel duidelijk een wederopstanding, zowel van de rechtvaardigen als van de goddelozen. De Heere Jezus heeft daarin de Joden onderwezen. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Johannes 5. Allen zullen opstaan. Dat uur zal aanbreken op de doorluchte dag dat Jezus Christus verschijnen zal op de wolken des hemels, omstuwd door zijn 10.000 engelen. Dan zal zijn stem over de continenten, de zeeën en de woestijnen klinken en overal zal worden gehoord. Gij doden, komt ten oordeel. Dan zullen de lichamen van de goddelozen worden opgewekt krachtens de almacht Gods tot het eeuwige oordeel. Maar de opstanding van de rechtvaardigen wortelt in de opstanding van de Heere Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Door de kracht van de vorst van Pasen zullen al Gods lievelingen die in de aarde slapen dan opstaan en met hun ziel verenigd worden. Hier is de volkomen zaligheid die Gods kinderen deze grote en doorluchte dag hier op aarde met blijdschap doet verwachten voor henzelf en voor allen die met hen dus hetzelfde dierbare geloof deelachtig zijn. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? De catechismus is een troostboek voor de kerk der eeuwen. Troost veronderstelt verdriet. Als we nog nooit in aanraking zijn geweest met droevige omstandigheden, misschien als we jong zijn, ach, dan hebben we er echt geen voorstelling van hoeveel tranen er kunnen vloeien achter gesloten deuren. Dan weten we er niet van hoe diep de wonden kunnen zijn om het verlies van onze dierbaren. Nu is er maar één werkelijke troost, en dat is dat we door woord en geest, geleid in waarheid, mogen zeggen: ik geloof de wederopstanding der doden. Op de stille dodenakker, als we bij het graf staan van hen die in Christus ontslapen zijn, behaagt het de Heilige Geest wel eens in zijn volk dat geloof krachtig te oefenen. Dan worden Gods kinderen wel eens verlevendigd. Dan mogen ze belijden en uitspreken dat ook dit mijn vlees van stonden aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. In het geloof in deze volkomen zaligheid worden alle tranen gedroogd en mag de ziel zich vastklemmen aan het woord van Christus, de hoop der heerlijkheid. Het kan soms gebeuren dat ze in verdriet en moeite thuis in hun Bijbel lezen en dat de Heilige Geest ze er in één keer bovenuit deelt. Dan mogen ze eenswillend zijn met God, ziende op de zaligheid die Hij heeft weggelegd voor zijn volk. Dan klinkt het in hun hart: ik leef en gij zult leven, Johannes 14. De catechismus zegt met nadruk: dit mijn vlees. Gemeente, in de opstandingsdag zullen wij hetzelfde lichaam ontvangen. Dezelfde lichamen zullen met dezelfde zielen verenigd worden. Dat zal niet missen. We zingen daar eerst van met Psalm 61, vers 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Want uw goedheid, die wij loven, heeft van boven mijn geloof ten bee gehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wie de vrees uws naams bekoort. Psalm 61, vers 3 en 4.
Thank you.
Dezelfde lichamen zullen met dezelfde zielen verenigd worden in de dag van de wederopstanding aller dingen. Het zal een groot wonder zijn, zoals de schepping een groot wonder is geweest en zoals de geboorte van een kind een onverklaarbaar wonder is. Dit mijn vlees zal door de kracht van Christus wederom met mijn ziel verenigd worden. Van dit vlees valt niet zoveel goeds te zeggen, gemeente. Ook ons lichaam is door de zonde aangetast, wordt door de zonde ontadeld en onttakeld. In het stille graf wordt ons lichaam zelfs geheel onteerd door een niets ontziend proces van ontbinding dat het lichaam tot stof doet vergaan. In de loop der eeuwen zijn er al wat kerkhoven geruimd of onvindbaar geworden. Hoe dikwijls hoor je het niet in de grote steden, dat bij het bouwen van winkelcentra ineens restanten van middeleeuwse begraafplaatsen worden gevonden. Degenen die er begraven werden, zijn tot stof vergaan. Sommige lichamen zijn verbrand tot as, andere zijn verminkt op de slagvelden of uit elkaar geslagen door fragmentatiebommen. Velen hebben een zeemansbegrafenis gehad en hun lichamen zijn uiteengespoeld door de kracht van de oceanen. Maar de Heere zal al die lichamen terughalen uit de verborgen plaatsen van de aarde en uit de diepten van de zee. Hij zal al die honderdduizenden en miljoenen lichamen herbouwen, opnieuw formeren uit verpulverd as en verstrooid stof. Dan waakt de Heere in het bijzonder ook over het stof van zijn volk. Soms komt de vorst der duisternis op de been om met Gods kinderen te gaan redeneren over de wederopstanding van de doden. De boze is er immers altijd op uit om de geloofswerkzaamheden van hun ziel te verstoren, te beletten en te breken. Dan zegt hij zomaar: gebruik nou je verstand eens. Het is toch onmogelijk dat de uitgestrooide as van mensen die gecremeerd zijn na zoveel jaren nog verzameld kan worden? Gebruik nou je verstand, dat kan toch niet? Wilhelmus Abrakel geeft in de redelijke godsdienst op deze aanvechting een antwoord dat ik graag aan u doorgeef. Hij zegt: neem eens een pond ijzerveilsel en zet dat opzij en schaf u vervolgens 20 pond koperveilsel, tinveilsel, loodveilsel en zand aan en meng daar het ijzerveilsel doorheen. Roep dan een kind en zeg tegen dat kind: haal jij het ijzerveilsel er eens uit? Dan zal dat kind tegen u zeggen: dat kan niet, dat is onmogelijk. Maar dan neemt die volwassene een magneet en die haalt met een magneet uit die geweldige massa het ijzerveilsel tevoorschijn. Welnu, zo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. Door het machtwoord van Christus zal de Heere het stof van elk lichaam verzamelen, zoals een magneet het ijzerveilsel verzamelt, dat door allerlei materiaal heen is gemengd. Het is een wonder, gemeente. Brakel zegt het ook alleen maar bij wijze van vergelijking. Verklaren kan hij het ook niet. De lichamen zullen wedergeboren worden. Ze zullen opnieuw worden geformeerd. Openbaring 20, vers 12 en 13 zegt het ons zo duidelijk. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de zee gaf de doden die in haar waren. Mijn ziel, zegt de Heidelberger. De ziel van een kind des Heren zal in die dag met zijn lichaam verenigd worden. O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Zo wacht de gehele kerk des Heren de zekerheid van de opstanding. Dat is hun onwankelbare troost. Het kan immers niet zijn dat het hoofd Jezus Christus is opgestaan en dat zijn lichaam in de dood zou blijven. Het kan niet zijn dat Jezus leeft en dat zijn lichaam zijn kinderen in de dood blijven liggen. Christus is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling die opgestaan is. En de zijnen zullen door zijn kracht opstaan met hun eigen lichaam om de Heere eeuwig te loven en te prijzen. Dat brengt ons bij het slot, onze laatste gedachte. De onuitsprekelijke zaligheid. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. De Heidelberger legt naar de schrift een heel duidelijk verband tussen dit leven en het hiernamaals. Let wel, dat betekent niet dat het eeuwige leven pas begint als een kind des Heren voor Gods aangezicht verschijnt. Nee, het eeuwige leven begint hier op aarde al, in deze bedeling. Het hemelleven is niet een totaal ander leven dan hier op aarde. Het is in beginsel hetzelfde leven. Gods kinderen worden hier al door genade geleid en ontvangen in de wedergeboorte het beginsel van het eeuwige leven. Het enige verschil is dat wat daar volkomen is, hier nog maar begint en nog veel gebreken kent. Je kunt het vergelijken met het verschil tussen een knop en een bloem in de natuur. Je kunt in het voorjaar aan alle struiken knoppen vinden. De knop is er en straks is er ook de bloem. Waar de knop is, daar zal de bloem zijn. Maar laten we wel eerlijk blijven, aan een struik waar geen knop te vinden is, vinden we straks ook geen bloem. Waar echter het beginsel van het nieuwe leven in de wedergeboorte geschonken is, hoe klein ook, daar zal de hoop op het eeuwige leven gevoeld en bij ogenblikken ook beleden worden. Waar het beginsel van het nieuwe leven is, tilt de Heere een ziel er ook wel eens bovenuit. Het geloof kan wel heel klein en aangevochten zijn, zodat men zich even later moet afvragen, Heere, wat heb ik gezegd? Maar hij neemt hen apart en bij ogenblikken tilt hij hen er even bovenuit en dan legt hij iets van de eeuwige sabbatsvreugde in het hart. Ik weet wel, gemeente, dat niet alles in één dag wordt geleerd, maar toch moeten we elkaar de vraag stellen of u en ik nu ooit dat beginsel van de eeuwige vreugde in ons hart hebben gevoeld. Als dat echter gesmaakt mag worden, valt de wereld weg. Dan vallen de omstandigheden weg. Dan mag mijn ziel zo op God gericht zijn, dat het is alsof ik een ogenblik alleen maar de Heere groot mag maken, roemen en prijzen. Dan trekt een hemels verlangen door ons heen, om hem altijd groot te maken. Het zijn maar ogenblikken en korte momenten. Waren ze er maar meer? Maar ze zijn er. En daarom hebben we nu ook persoonlijk al weet van die hartelijke vreugde in God. Is een voorsmaak van de hemel ooit uw deel geweest? Dan is de liefde van God in uw hart uitgestort. Uw ziel is in wederliefde ontvonkt. En u hebt met David ook mogen zingen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. U hebt dan de zalige vreugde mogen ervaren, dat Christus zich aan uw hart heeft willen openbaren. Dan bent u een ogenblik door de koning in zijn binnenkamer geleid. U hebt door het geloof de dierbare borg mogen aankleven, die zich aan het vloekhout op Golgotha, voor goddelozen zoals wij zijn, heeft doodgeliefd. O, wat een eeuwig wonder is dat. Hebt u zich zo mogen verwonderen over de volkomenheid van de offeranden van de dierbare borg, dat u daar een ogenblik als in wegzonk, in aanbidding en lofverheffing? Het was een moment van de hemel. We zouden het ook anders kunnen zeggen met een beeld uit het Hooglied. Dan wordt u gekust met de kussen van de mond van Christus. Dan wordt u gekust met de kussen der belofte. Dan komt hij zo kennelijk en dierbaar tot u, te midden van soms heel moeilijke wegen van moeite en kruis. Maar hij drukt de belofte af in uw hart. Het geloof komt daarin mee. Uw ziel wordt verruimd en er is iets van de hemel in uw hart. Er is iets van de eeuwige vreugde, van het eeuwige leven. Kom, gemeente, het hoort er toch echt en wezenlijk bij. Wie ooit een blik op Jezus heeft mogen slaan, leert ook iets kennen van deze eeuwige vreugde. Zeggen dat we deel aan Christus hebben ontvangen, maar nooit iets hebben gesmaakt van een verlangen naar de gemeenschap met God, dat kan niet. Dat sluit elkaar uit. Wie geleid is tot de kennisneming van de borg Jezus, zal ook iets kennen van de eeuwige vreugde en het verlangen om God in Christus groot te maken. Maar als we daarvan nu helemaal een vreemdeling zijn, wat hebt u dan te doen? Wel, dan zegt de schrift wat u moet doen. Haast u om uw levens wil, want de tijd is voorts kort. Dat hebt u te doen. U moet het heden der genade benutten om de Heere te zoeken, terwijl hij nog te vinden is. Bedenk toch dat er tweeërlei opstanding is. Een opstanding tot eeuwige vreugde, maar ook een opstanding krachtens Gods almacht tot een eeuwig afgrijzen. Er is ook een opstanding met een lichaam dat helemaal niet aan het lichaam van Christus gelijkvormig is gemaakt, maar in tegendeel, met een lichaam dat alle sporen, alle littekens en alle wonden van de zonde draagt. En in dat lichaam zullen de verdoemden de eeuwige straf tot in alle eeuwigheid wegdragen. In een lichaam dat spreekt over de gevolgen van de zonde in hun leven. Daarom is het vooruitzicht voor een zondaar of een zondares die de Heere niet kent, niet anders dan vreselijk. Laat die beelden toch eens tot u doordringen. We zijn niet in de kerk om elkaar op een vreselijke wijze bang te maken. Daar houd ik ook helemaal niet van. Maar we zijn wel in de kerk om tegen elkaar te zeggen hoe ernstig het leven is en dat er maar twee wegen zijn. De schrift zegt duidelijk wat die twee wegen inhouden. Dan zegt de schrift dat bij de opstanding tot een eeuwig afgrijzen wening behoort en tandengeknerf. Het beeld van de eeuwige rampzaligheid wordt door de Heere Jezus weergegeven met een worm die niet sterft en altijd knaagt. En met een vlam die niet wordt uitgeblust. Dat zal ons deel zijn, indien we ons niet bekeren. Dat zal eeuwig ons deel zijn. Neem toch de schrift als het woord van God ter harte. En word toch eens bekommerd over uw eeuwige zaligheid. Word toch eens bekommerd over de vraag hoe u deel aan God zult krijgen. Je hebt ook mensen die de mond vol hebben over een ander. Ze weten veel van een ander. Ze hebben een oordeel over het geestelijke leven van een ander. Ze kunnen een ander precies zeggen hoe het moet en hoe het gaat. En ze vergeten zichzelf. Arme tobbers, u moet sterven. Zoek daarom de Heere te kennen in het heden van zijn genade. Word toch eens bekommerd over de vraag hoe u zalig wordt. En werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. En u, die de Heere vrezen mag, de pelgrimsreis mag en moet u voortzetten. De beginselen van de eeuwige vreugde kunnen wel klein en gering zijn, en de woestijnreis brengt ons niet elke dag in een oase. Reis daarom voort, dankbaar voor wat God u gaf in de oase en met de bede of hij u er opnieuw wil binnenleiden. En laat elke teug water die u in de oase ontvangt u bevestigen in de stellige overtuiging van het geloof dat u het einddoel zult bereiken. Want de poorten van het nieuwe Jeruzalem staan open en er zal niemand inkomen die vuil of onrein is. Iedereen zal er mogen binnengaan die een reisdocument bij zich heeft waarin het stempel staat dat de koning van Sion er zelf ingezet heeft. Dit stempel, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wie dat stempel meedraagt in zijn geestelijk reisdocument, zal binnengaan. Amen. Laten we nu in dankgebed eindigen. Heren, u bent de stille toehoorder geweest, ook van deze middag, van wat gelezen is. En Heere, dan bent u het die voor uw kinderen het uitzicht opent op die eeuwige zaligheid, waarvan ze hier toch toch af en toe ook die voorsmaak mogen ontvangen die u wilt werken met uw geest, de geest van Pinksteren, in hun hart. Heere, verlevendigt u uw volk ook en wilt u ook werken in harten van degenen die u niet kennen. Heere, u bent het zo waard om gezocht te worden. U bent het alleen die deze dingen geeft en werkt. Heere, wilt u het ook doen? Maak ons afhankelijk van u. Geef het heimwee om ook eenmaal eeuwig bij u te mogen wonen. Heere, wilt u op ons neerzien in genade? Wil het zondige verzoenen? Wilt u onze dominee ook deze avond brengen als hij opnieuw het woord mag verkondigen? We danken u voor uw goedheid, dat u geeft, dat u ons een prediker van uw woord zendt en dat u dat nog steeds doet, dat u prediker zendt van uw woord. Ook als u, ook vanuit onze gemeente, opnieuw een broeder afzondert voor de dienst van het woord. O Heere, wilt u toch wonen en werken in ons midden en wilt u uw koninkrijk bouwen en leer ons leven tot de eer van uw grote en heilige naam. Verzoen al het zondige, om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 17 en daarvan het achtste vers, Psalm 17 vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.